Goedemorgen Peter, goedemorgen Claudia. Ik wilde vandaag wat voortgaan met het verhaal van die verkenning van vrije keuze en de beleving van vrije keuze. In feite heb ik daar al beschreven hoe we onze eigen vrije keuze individueel beleven, onze levenskwaliteit opbouw. Vervolgens heb ik het al gehad over de manier waarop we dan die vrije keuze gebruiken om onze relaties te kiezen, hoe we met andere mensen omgaan. En vandaag wil ik dat naar een derde niveau halen. En dat is dan niet de sociale ontwikkeling van vorige keer met die relatie, maar de cultuurontwikkeling. Waarin je vanuit die relaties met elkaar samen dingen gaat doen. En het hele principe is dat we daarmee ook overgaan naar een derde niveau. En zoals dat impliciet al aan bod kwam in het bekijken van het samenspel van cellen die samen de organen vormen, die samen het lichaam vormen, die samen de mensheid vormen, dan vanuit die vierdimensionale logica zie je ook dat op het eerste niveau heb je te maken met je eigen keuze, op het tweede niveau heb je te maken met variaties daarop, zoals het ene orgaan dat dat anders kan doen dan het andere. Op het derde niveau heb je te maken met een kritieke grens daarin. Dat je ineens met die buitenwereld te maken krijgt. In dit geval de relatie tussen het lichaam en de omgeving. Waarna het vierde niveau volgende keer dan in beeld komt. Hoe dat zich omkeert in onze beleving, in onze omgeving. Als mens in de mensheid. We doorlopen daarmee in feite ook de verschillende stappen van baby naar kind naar puber naar volwassen. En met het verhaal van cultuurontwikkeling zitten we op dat derde niveau in feite vergelijkbaar met dat niveau van de puberteit. Waar je leert inzien dat er grenzen zijn aan wat je kan doen. Maar ook dat je ziet dat je eigen leven net als een puzzelstukje deel is van het leven van ons allemaal als mensen in de mensheid. In de cultuurontwikkeling komen dan ook de verschillende vormen van vrijheden aan bod. En waar het dan heel specifiek ook om gaat, is dat we in ons leven gebruik maken van keuzevrijheid. En de manier waarop we dat via ons lichaam naar buiten kunnen brengen, dat heet dan vrije wil. En vanuit die vrije wil maken we contact met elkaar. Dus we zijn als het ware allemaal cellen die via hun hormonen naar elkaar toe aangeven, dit is waar ik mee bezig ben, zodat andere cellen kunnen zeggen van god, dat is heel leuk, kan ik je helpen of kan je mij helpen. En dat daardoor die feedforward en die feedback lussen kunnen ontstaan van één cel naar een andere, van één orgaan naar een ander. En op die manier zie je ook dat in ons lichaam alle organen en alle cellen met een hele hoop kringlopen onderling zijn verbonden als een soort weefsel, als een soort tapijt. In feite is dat het oude model van de sprookjes van het vliegende tapijt. Waarmee wij lichter zijn dan de zwaartekracht en als het ware over het land heen kunnen zweven al lopend. In het verhaal van cultuurontwikkeling komen een aantal onderdelen aan bod die te maken hebben met de manier waarop vrije keuze dus op een of andere manier moet aansluiten aan de vrije keuze van anderen. Vrije wil moet aansluiten op de vrije wil van anderen. Dus dat zijn de overlegsituaties. Dat is dat beeld van die puberteit waarin je dan ziet dat je eigen beperkingen hebt, maar ook dat andere mensen juist je kunnen aanvullen in die beperkingen. Hetzelfde wat al aan bod kwam in dat verhaal van sociale structuurvorming in het vorige verhaal, maar nu in actie toegepast in onze beleving van de omgeving. Het begint dus allemaal met vrije keuze. En in die vrije keuze hebben we te maken met onze individuele vrije besluitname aan de uiting daarvan naar onze omgeving, waar we dus vrije tijd voor moeten hebben en vrije ruimte voor moeten hebben. Ik kom daar zo meteen verder op terug, want het gaat heel specifiek in cultuurontwikkeling over het hebben van vrije tijd. En dat is het werk van Jared Diamond, die is gaan kijken hoe culturen zich hebben ontwikkeld. En in zijn boeken daarover beschrijft hij ook dat Je hebt de jagers en je hebt de oogsters als zeg basisculturen. Maar als je de hele dag bezig bent om de beesten achterna te zitten, of dat je de hele dag bezig bent met het tuinieren, dan in beide gevallen blijkt het dat je geen tijd hebt om eigenlijk veel verder te komen. Je blijft op het niveau van een zogenaamde primitieve cultuur hangen. Overigens zijn die culturen helemaal niet primitief, maar die zijn heel innig verbonden met de natuur en met de andere vormen van leven. In zijn analyse legt hij dan ook voor dat op het moment dat de mensheid in de Gouden Hoorn, en dat is het gebied van Mesopotamië, geleerd had om granen te zaaien en in de winter te bewaren, toen pas ontstond er voldoende vrije tijd voor mensen om tot een cultuur te komen. Niet een overlevingscultuur, maar een belevingscultuur. En dan zie je ook dat in die belevingscultuur de mensen niet meer gericht zijn op het overleven in hun omgeving, maar dat ze in die vrije tijd ook leren omgaan met elkaar en op een veel diepere manier met elkaar leren samenwerken. Alweer, in het vorige verhaal ging het erover dat ze dan met elkaar contacten kunnen aangaan. In dit verhaal is het als het ware dat ze daarin contracten kunnen aangaan. In het project Planting Paradise of paradijs.org staan die verschillen ook heel expliciet benoemd. Het begint altijd met je vrije keuzebeleving of je vrije mening in de Holoversity. Dan gaat het om de ontwikkeling van contacten in wat dan in een paradijsproject bekend staat als de wereldregering. En dan gaat het erover om dat om te kunnen zetten in betrouwbare contracten. En dat zijn dan niet overeenkomsten op papier, maar betrouwbare samenwerkingsvormen. En die staan beschreven in de waardebank, de aardebank. Dus je hebt dan te maken met de manier waarop je een aantal principes aan elkaar moet knopen voordat je kunt komen tot de volle beleving van vrijheid, die in het paradijsproject dan beschreven staat als spirit in. De integrale gemeenschap. Er staan dan vier dingen bij elkaar. Vrije keuze, dat wat je intern beleeft. Vrije wil, zoals je ziet dat dat wat jij beleeft kan aansluiten bij het universum als schepper in schepping. Daarna krijg je dat in samenspel met overleg van, met anderen, dat als vrije mening en vrije meningsuiting aan bod komt. En dan op basis van het overeenkomstigheden in die meningen en overeenkomsten in die meningsuiting krijg je dan vrije gemeenschapsvorming. Met daarmee ook het ideaal van paradijs, vrije gemeenschap. Daarin hebben we dus te maken met vrij overleggen, vrije besluitnamen. Van elke mens als soeverein in de mensheid. Dus niemand die kan voor een ander vrije keuze bepalen. Niemand kan voor een ander iets bepalen. Want op dat niveau gaat het heel specifiek om je vermogen als schepper in de schepping uniek zelf te kunnen ervaren. Maar ook te kunnen inzien dat we elk als mens een cel zijn in het lichaam van de mensheid. Dus dat alles wat je voor jezelf zou willen claimen als je eigen rechten, zeg als soeverein, dat het net zo geldt voor elk andere mens, maar ook voor elk ander levend wezen. En op het moment dat dat dan in beeld komt, dan heb je dus die principes van vrije keuze, respect, responsibility en reliability, waar ik het al eerder over had. Dan pas kom je tot een basisbegrip van vrijheid. En dan zie je dat vrijheid te maken heeft met zowel een land, een geloof, een wet en een zijn. Het land is namelijk gewoon het gedeelte van de aarde. Aarde is van niemand, dus we moeten daar op een of andere manier met elkaar allemaal mee kunnen omgaan. Vrijheid heeft ook te maken met geloof en geloofsvrijheid. Dat je vrij bent om te geloven wat je wilt, maar dat je dat voor anderen ook moet respecteren. Overigens, dat heeft dan heel expliciet te maken met die relatie waar ik het al eerder over had. In het nemen van het werken met vrije keuze, op het tweede niveau het nemen van een besluit. op het derde niveau het leven met de gevolgen daarvan in je gedachtenwereld als je overtuiging. En het vierde niveau het beleven daarvan in de buitenwereld als systeem van reflexen, wat veel mensen dan kennen als de werkelijkheid of het zijn. Dus ik heb al die dingen samen nodig om dat in kaart te brengen, om te laten zien dat cultuur en vrijheid zijn dus aan elkaar gekoppeld, maar er zitten die bepaalde principes achter. En die kunnen we als volgt op een rijtje zetten. Eerst gaat het altijd om je eigen vrije keuze. En dat is in feite een beleving van bewustzijn. Daarna volgt dan de vrije besluitname. En als je dat dan verder doorkijkt, dan zie je dat het daar gaat over energie. Het potentiële en actieve energie. Op het derde niveau gaat het dan over vrije tijd. Dat is dus de overtuiging waar je een idee in volhoudt. Dat is niet alleen ook tijd, maar ook inertie. Vasthoudendheid, doorgaan met iets. En het vierde niveau wat dan daarop volgt is dat van vrije ruimte. De vrije beleving, de beleving van vrijheid, maar dat is ook de vrijheid van de omgeving. En de vier elementen die ik hier nu genoemd heb, die staan in de Science of Life website ook beschreven als de vierdimensionele factor van de verwerkelijking. De eerste factor daarvan is bewustzijn. De tweede daarvan is energie. De derde daarvan is tijd. En de vierde is ruimte. Vaak wordt dat door mensen omgekeerd bekeken als ruimte, tijd, energie en in sommige gevallen, beperkte gevallen, bewustzijn. Maar als je vanuit de kant van vrije keuze kijkt, dan ziet dat er juist omgekeerd uit. En dan zie je, het begint met bewustzijn. Dan volgt energie. Dan volgt een voortzetting van die energie, een doorbouw van die energie in het tijdproces. Een tijdlust. En daarop kan je dan voortbouwen met een vrije ruimte. En voor het ontwikkelen van cultuur is dat heel belangrijk, want je hebt voor cultuurontwikkeling nodig dat je vrije ruimte hebt, maar ook vrije tijd hebt en ook vrije expressie hebt, een vrije beleving hebt. In feite is dat weer dat wat ik al eerder benoemde, dat principe van Jared Diamond: cultuur kan alleen bestaan als er vrije tijd is, maar in samenspel met die vierdimensionele factor, Die basis van opbouw van het hele universum, zoals die in de Science of Life staat beschreven, dan gaat dat verder. Je hebt in je beleving als schepper in de schepping niet alleen te maken met de werkelijkheid zoals die er is, maar ook de werkelijkheid zoals je die je kan voorstellen. En in dat voorstellingsvermogen maak je gebruik van je vorige ervaringen. Ik heb het al eerder gehad over de manier waarop mineralen zitten ingebed in hun omgeving, doen daarmee een ervaring op. Planten zitten ingebed in hun omgeving, maar kunnen dat overstijgen. En via hun zaad daar ook net wat uitstappen. Bij dieren is dat vermogen van verplaatsing in de ruimte meer expliciet geworden. Ik beschreef al dat dieren zijn organismen waarbij de bladerkroon naar binnen gehaald is als de longen en de wortelgroep naar binnen gehaald is als de darmen. Dus dan zie je dat in dieren dat vermogen van verplaatsing in de ruimte meespeelt en dat dieren dus ook kunnen omgaan met verschillende territoria. Waar een plant verbonden is met aarde en water van de ondergrond en dan ondergaat wat er gebeurt in licht en lucht in het klimaat, krijgen dat een dier kan kijken waar die gaat jagen, waar die gaat slapen, waar die gaat spelen en waar die kan uitrusten. In onze beleving komt dat ook allemaal samen, dus in onze beleving van de omgeving speelt dat ook. We gebruiken allemaal die principes van die mineralen en van de planten en van de dieren en daarboven ook overheen zijn we wat meer in staat, letterlijk wat handiger, om te gaan met onze omgeving. Dus net als een stekelbaarsje kunnen we ons nestje vormen, maar omdat we als mens via taal en technologie veel meer kunnen samenwerken, kunnen we onze omgeving veel uitgebreider vormen, maar ook misvormen. Dat is wat we op het moment zien in de planetaire vervuiling, maar ook in de ontwikkeling van leefplekken die in feite de natuur als het ware terzijde schuiven. In cultuurontwikkeling zie je dan ook dat je in feite niet een ontwikkeling van cultuur kan hebben zonder ontwikkeling van natuur. Je moet zien wat de mogelijkheden zijn voor projectie van je visie in de bestaande omgeving. En daar spelen altijd een aantal componenten mee. Ten eerste moet je zien dat de omgeving zoals die daar is anders kan zijn. Je moet je voorstellingsbeeld kunnen hebben van een andere situatie. Ik heb het al gehad over een rivier waar je niet overheen kan springen, waar je een boom overheen gevallen ziet. En dat je dan dat beeld van de boom die over de rivier gevallen is in je gedachten meeneemt. En daar vandaan leert om bruggen te bouwen. Maar om dat soort dingen te kunnen doen, moet je een afstemming kunnen krijgen met de natuur, maar ook in de cultuur. Dus je moet eerst voor jezelf een beeld hebben van wat daar mogelijk is, op zo'n manier dat het aansluit in de omgeving. In het vorige verhaal kwam er al aan bod dat je daar die kwaliteiten van meditatie bij nodig hebt. Maar wat je daarbij nu ook nodig hebt, is dat je dat moet kunnen inpassen in je sociale omgeving. Dus dat je met elkaar gericht moet kunnen overleggen. En op basis daarvan de verschillende beelden die we ons kunnen vormen van hoe de omgeving zou kunnen zijn, met elkaar kunnen samenbrengen tot een beter beeld dan we elk hebben. En dus cultuur vereist niet alleen vrije ruimte, vrije tijd, vrije expressie en vrije beleving, maar ook respecteren van de vrijheid van anderen. Want daardoor krijg je dan dat je een soort verteringsproces kunt hebben, waarin onze eigen unieke perspectieven over wat wij zien wat mogelijk is, dat ook die zich als puzzelstukjes aan elkaar kunnen gaan knopen en dat we kunnen zien dat we onze eigen visies kunnen laten aansluiten op de visies van een ander, dat we daardoor onze eigen beperkte beeld kunnen laten samenvallen als puzzelstukjes in een puzzel met het beeld van een ander, waardoor we samen meer kunnen zien en beter kunnen zien wat er mogelijk is dan alleen. En voor het planten van paradijs, als mens in de mensheid, is dat natuurlijk een heel belangrijk gegeven, omdat het planten van paradijs veel meer dan je alleen kan, maar wat we als mensheid samen wel kunnen. Gebruik maken van taal en technologie, maar we moeten daarmee ook dus zien hoe onze projecties op de omgeving alleen maar plaats kunnen hebben als daar plek voor is. We moeten dus niet blind onze blinde vlekken projecteren op de omgeving, maar we moeten juist heel invoelend met de omgeving zien waar die plaats is van die betere wereld zoals we die ons individueel voorstellen, maar ook hoe we individueel als het ware een hologramprojector zijn en in een bioscoop met elkaar samen als het ware een omgekeerd vliegenoog zijn en in samenspel dat beeld kunnen projecteren op de omgeving, zien hoe die plaatjes in ons voorstellingsvermogen als puzzelstukjes op elkaar aansluiten en daardoor zien op welke plaats en op welke tijd en op welke manier en voor welk doel we al onze visioenen die we hebben en die voor een groot gedeelte ook gebaseerd zijn op onze gespreksinteracties met elkaar, maar ook op onze telepathische verbondenheid met elkaar, en dat we al die beleving dan bij elkaar kunnen brengen en samenbrengen op een gezamenlijk meespelen in het verbeteren van de kwaliteit van onze omgeving. In feite waar ik het hier over heb is het afstemmingsproces, wat ook de basis is van het project Wereldregering en het project Paradijs.org, waar je dan ziet dat je eigen visie uniek is, dat je eigen visie belangrijk is, want dat gaat over het beleven van je ziel in het leven op aarde, maar dat vraagt om het inzicht dat je eigen visie net zo belangrijk is als de visie van een ander en dat je eigen bestaan net zo belangrijk is als het bestaan van een ander. En dat is ook waarom ik dan uitkom op dat beeld van de mens als een cel in het lichaam van de mensheid. Dat we in die beleving van ons eigen mens zijn, zien dat we elk uniek zijn en elk belangrijk zijn. En onze vrije keuzebeleving het gegeven is van leven. Maar dat het pas betekenisvol wordt op het moment dat we ophouden met het projecteren van onze blinde vlekken op de omgeving. En dat we leren om onze visies op elkaar af te stemmen en in elkaar te zien doorgroeien. Zodat we met elkaar weten hoe we elkaar aanvullen en dan automatisch die beleving hebben hoe we samen meer zijn dan het deel. De basis van het hele verhaal die ligt dus in mijn aanpak ook in het gegeven dat vrije keuze is een gegeven in leven. We beleven dat in ons lichaam. Het startpunt is altijd de vrije keuzebeleving in je eigen lichaam. In ons lichaam zien we hoe dat dan zich kan uiten. In principe is dat het principe van de magie en ook van de sprookjes. Dat we vanuit onze vrije keuze een besluit kunnen nemen, daarvan een overtuiging kunnen hebben en daarvan een reflexensysteem kunnen bouwen waarmee we dat gaan beleven. Ik heb dat al beschreven, dat is die relatie van pijnappelklier naar hypofyse, naar de lichaamsorganen, oftewel de scheppende goden, naar lichaamscellen, oftewel onze lichaamsbeleving. In die vrije keuzeontwikkeling in ons eigen lichaam zien we ook dat we een stapsgewijze fase serie doorlopen in de ontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. En waar dat dan toe leidt, is dat we op basis van die vrije keuzeontwikkeling in onszelf kunnen toekomen naar een samenspelbeleving in die vrije keuzebeleving. In de relatievorming die ik in de vorige keer heb beschreven. Bepraat. In cultuur krijg je dat exact dezelfde principe gebruikt wordt, maar er gebeurt daar meer. Het gaat namelijk niet alleen om dat we op basis van vrije keuze vrije relaties vormen, maar het gaat er ook in dat we vanuit die relaties die we vormen, dat we onze individuele acties met elkaar samenbrengen. Het is wat je in de radiotechnologie zou noemen. Het sociale systeem wordt de draaghof van het systeem van cultuur. Je leert sociaal netwerk opbouwen op dezelfde manier als je in je leven leert om de ene stap naar de andere te zetten en op een gegeven moment je stappen zo gaat kiezen dat je niet meer in een kringetje rondloopt, maar dat je weet dat je in feite overal heen kan gaan en dat je dan besluit dat je een betekenisvolle wandeling gaat doen in je levensloop. Overigens, het woord levensloop is heel aardig, want als mensen hun eigen keuze niet goed vormen, dus in de hel blijven zitten, dan blijven ze in een kringetje rondlopen, wat ik beschreven heb als varenvuur, en dan krijgen ze ook dat ze nooit bij hemel komen, want ze zien niet wat hun scheppend potentieel is in hun eigen leven. En ze komen dus nooit uit een paradijs, maar blijven in hun eigen beperkingen rondlopen en dan wordt levenssloop. In cultuur zie je dat dan ook heel gericht wordt opgepakt, dat je niet kiest voor levenssloop, maar kiest voor levensloop. En dat je dan ziet dat je dat het beste kan doen samen met anderen, dat je daarmee relaties vormt, groepen vormt. En ziet dat je in die groepen samen de mensheid vormt. Dat is ook de basis van het principe van de wereldregering. En in cultuur ga je dan een stap verder. Want dan ga je kijken hoe je in die relaties, die verschillende soorten relaties die je hebt, je eigen visie over hoe het mooier kan zijn, hoe het beter kan zijn, hoe het eenvoudiger kan zijn en hoe het vanzelfsprekender kan zijn in je eigen leven. Hoe je dat met anderen kan delen. En dat je dat samen met elkaar voor elkaar kan versterken. Dus dat sociale systeem wordt dan een versterker op dezelfde manier als het lichaam in de doorgroei van enkele cellen naar planten, naar dieren, naar complexe organen zoals de mensheid toe. Gedachten steeds beter, steeds verder, steeds completer, steeds complexer kan manifesteren. We gebruiken daar dus vrije associatie, waarmee we vrije keuze in relatie aanzetten. Dat is exact hetzelfde principe als celdeling in lichaamsvorming, maar nu binnenstebuiten geprojecteerd. Het is ook hetzelfde principe van de samenhang in celcommunicatie en daarna ook de lichaamsgrensvorming, zoals ik die wat eerder heb beschreven. Maar ook hier zien we dat dat principe van celdeling, celcommunicatie, lichaamsgrensvorming binnenstebuiten te zien is in onze samenleving als mensen in de mensheid. En dat is ook waarom ik dus zeg dat de mensheid is in principe hetzelfde als de mens, maar dan binnenstebuiten. Dat is dan ook de hele basis van die ontwikkeling van cultuur en cultuurbeleving. Alle principes die ik nu genoemd heb, die komen daar bij elkaar. Cultuurbeleving gaat uit van de individuele vrije keuze. En dat is een universeel gegeven dat het meest te zien is in microben, vervolgens in planten, vervolgens in dieren en vervolgens ook in zelfbewuste dieren zoals de mensheid. Er zijn een hele hoop andere vormen van leven die dat ook hebben. Die vrije keuze die dus ingebouwd in ons lichaam, die leren we beleven als individu in onze levensontwikkeling van baby naar kind, naar puber, naar volwassene. Terwijl dat gebeurt, leren we ook om een samenleving te vormen. We leren als kind spelenderwijs met alle andere kinderen om te gaan. Als puber leren we daar, als het goed is, onze eigen uniekheid kennen en ook de uniekheid van anderen te respecteren. En als volwassenen kunnen we dan daarop voortbouwen en onze eigen uniekheid en die heel andere uniekheid van anderen samen in verband zien als stukjes puzzels, de stukjes van een puzzel in een puzzel. Zodat we ook kunnen zien dat we onze eigen beperktere visie in samenspel met anderen wel kan worden ontwikkeld. In het vorige verhaal heb ik geschreven wat de draaggolf daarvan is, om het zo maar te noemen. Dat we in relatie samen dat web kunnen vormen van de mensen waar we in ons lichaam en in ons leven mee omgaan. Ons sociale systeem. En in onze cultuur zie je dat het meest uitgesproken op het moment dat iemand trouwt of dat iemand overlijdt. Het zogenaamde familiefeesten. Of de sociale feesten. In het principe van paradijs krijg je dat veel meer expliciet wordt neergelegd. Omdat je na de ontwikkeling van je eigen identiteit in de holoversity je ook die sociale ontwikkeling expliciet beleeft in de wereldregering. Met een scheef logo daarbij. Dat de stelling formuleert, als jij niet aan politiek doet, dan doet een ander dat voor je. Die kreet die gebruik ik daar als waarschuwing. Dat in onze samenleving zijn er nogal wat mensen die andere mensen als kind of als puber of als baby behandelen. Dat zie je ook heel expliciet met die politieke systeemontwikkelingen. Waarbij een dictatuur in feite gemodelleerd is op iemand die zich als vaderfiguur de belangrijkste acht in het hele land en de rest als baby's beschouwt. In een oligarchie heb je als het ware het beeld van een vader en een moeder, een papje en een mammy die de rest van het land als kinderen beschouwt. Het is een klein groepje van mensen die dan in feite over de belangen van de rest van de groep meen te kunnen of moeten besluiten. In een democratie zie je dat je in feite te maken hebt met een familie in een buurt. Maar daar zie je ook dat die familie een deadnet kan krijgen om te willen bepalen wat er voor de rest in die omgeving moet gebeuren. En dat je in feite een meerderheid hebt die dan het leven van een minderheid nog steeds bepaalt. Vandaar dat ik het woord democratie ook wel eens vervangen door het woord democracy of democracy. Democracy gaat erover dat een democratie in feite helemaal niet gezond is. Maar een groep van mensen die zichzelf en anderen voor de gek houdt omdat ze vrije keuze nog steeds niet respecteren. En democracy, mockery is het woord van voor de gek houden. Is dat je daarin ook ziet dat een hele hoop zogenaamde democratieën in feite helemaal niet democratisch zijn. Want er zitten nog steeds verborgen spelregels die maken dat iemand niet zijn vrije wil als eigen wet kan uiten. En dat zie je bijvoorbeeld in spelregels zoals wie mag stemmen, wat heet een politieke partij, wie mag in de regering en welke wetten mogen wel en niet worden verwijderd. In de vierde vorm van sociale politieke samenhang heb je te maken met een autarchie. Daarin is iedereen soeverein, bepaalt iedereen zijn vrije wil. Bepaalt dus ook zijn vrije wet. Wil is wet. Maar dat gaat in afstemming met iedereen. Dus je publiceert wat voor jou je geloof, je wet en je wil is. Maar je weet dat dat ook niet geldt voor anderen en dat je er alleen zelf aan bent gehouden. In feite is dat altijd al zo, dat in politieke wetten alleen degene die de wet heeft ondertekend, voor die mens alleen is die wet geldig. En er zijn landen zoals bijvoorbeeld Zwitserland, waar ook heel duidelijk is dat voor de wet elke mens soeverein is. En in het project Paradijs is dat ook het startpunt. Dat elke mens is soeverein. Maar moet ook leren om die soevereinheid te kunnen begrijpen en daarnaar te handelen. En dat heeft dan weer te maken met die vier factoren van vrije keuze, respect, responsibility en reliability, die dan samen de basis zijn voor cultuurontwikkeling. En dat is wat dan ook in het project Planting Paradise samen aan bod komt. Dus project Planting Paradise is ook bedoeld als een instrument voor cultuurontwikkeling. Cultuur vergt dat mensen hun eigen identiteit en hun eigen vrije keuze kunnen beleven. Dat ze ook beseffen dat ze in het opgroeien van baby naar kind, naar puber, naar volwassen, dat ze ingroeien in een sociaal systeem. En dat ze ook leren begrijpen hoe dat werkt. En in feite werkt dat op exact dezelfde principes als waarmee ook onze organen samen met elkaar aldoor communiceren. Dat is dat eerdere principe van celcommunicatie, waarin het proces van celdeling als het ware binnenste buiten in de interactie tussen mensen te zien is, het sociale proces. En dan later zie je ook hoe dat doorbouwt in ons lichaam als de feedforward en de feedback lussen tussen de organen die samen de integriteit van ons lichaam vormen waarmee we in onze omgeving in gezondheid kunnen leven. En dat principe kan je dus ook omdraaien. Dat wat we in ons lichaam beleven als gezondheid, en dat is dus heel expliciet te beschrijven als de integriteit van die kringlopen tussen de organen en dus ook tussen alle cellen. Als je dat binnenste buiten omkeert, dan zie je dat als principe van de feedforward en de feedback lussen tussen individuen, tegelijkertijd gekoppeld aan de feedforward en de feedback lussen van groepen van mensen, dan zie je dat dat de basis is van vrede. Dus daarmee is dan ook heel duidelijk dat als je dat principe doorbouwt, je leert om samen met anderen gezonde relaties op te bouwen op basis van respect van vrije keuze, dan kan je ook binnen die relaties met elkaar gezonde ideeën ontwikkelen. De cultuurontwikkeling. En vandaar dat dan in Paradijs project. De Holoversity, het standpunt is, startpunt is ook om je eigen gedachtenwereld te ontwikkelen. In de wereldregering leer je dan je visies met anderen te delen. Niet om anderen dat op te leggen, maar om samen met elkaar meer te kunnen ontdekken van wat je elk alleen kan zien. Ook om daarmee je blinde vlekken niet bepalend te laten worden in je leven. Op het derde niveau krijgen dat dan in de wereldbank, de waardebank is dat dan, gaat leiden tot een afstemming met de aarde. Dus alles wat wij beleven als waarde, ontlenen we altijd aan aarde. En dat we in die aardebank dan betrouwbare afspraken met elkaar kunnen maken. Die betrouwbare afspraken zijn dan de basis voor de cultuurontwikkeling en de cultuurbeleving. En dat is dan iets wat je alleen maar kan doen doordat je samen eerst met elkaar wilsovereenkomst hebt en daarna met elkaar een overeenkomst in actie hebt. Die je dus met elkaar aldoor blijft afstemmen, want het principe van gezondheid en het principe van vrede zijn op dat niveau actief hetzelfde. En daarmee heb je dan in die cultuurontwikkeling ook de basis van gezondheid in de samenleving geplaatst. Dus je hebt daarmee vrijheid letterlijk neergezet als vrijheid is de beleving van vrede in de omgeving. Vrede is dat iedereen vrij is om zijn eigen mening te kunnen uiten, maar dat ook met elkaar kan afstemmen. En vrijheid is de beleving van dat proces, dat iedereen weet dat hij dat kan doen. Dat de spelregels daarvoor heel duidelijk zijn en dat iedereen ook weet dat je dat moet kunnen respecteren. Om de simpele reden dat je niet te maken hebt met het bepalen van jouw wil ten opzichte van de anderen, maar dat je letterlijk bezig bent om je eigen ziel te scheppen door je beleving als schepper in de schepping. Dus dat het expliciet respecteren van vrije keuze juist het hele gegeven is van de kunst van leven. En dat is dan iets wat ik dan verder in het volgende verhaal zou willen uitwerken, toelichten, voorleggen, waar het dan gaat om de beleving van paradijs op aarde. En binnen het project paradijs.org is dat dan het onderdeel van Spirit In. Spirit In is dan de manier waarop mensen samen in samenleving een cultuur van vrede en vrijheid ontwikkelen, waarmee ze letterlijk samen paradijs op aarde kunnen beleven. Tot dat doel zou ik dan de opname van nu willen afsluiten, zodat dat in de volgende opname verder kan worden uitgewerkt met heel specifiek dan dus de beleving van paradijs, gebaseerd op het verhaal van nu, de ontwikkeling van cultuur, gebaseerd op het verhaal van vorige keer, de ontwikkeling van een sociale samenleving, gebaseerd op de oorsprong daarvan, de beleving van vrije keuze als mens in de mensheid. Met terugkijkend nog even ter herinnering, dat is allemaal gebaseerd op de manier waarop we dat kunnen zien, in de manier waarop in celdelingen die keuzevrijheid wordt aangesproken, in celcommunicatie dat wordt uitgedragen, in de lichaamsgrensvorming te zien is hoe die fractal van samenhang daarin bepalend is, zodat we daarin die betrokkenheid met de omgeving heel gericht kunnen begrijpen. En het gaat altijd nog steeds om onze beleving van betrokkenheid in onze omgeving. Daarover volgende keer al meer. Dankjewel.